Nou, we kunnen beginnen. 1 Thessalonicenzen, fijn dat jullie allemaal weer zijn. Welkom. Mooi weer, hè, vandaag. Mooi weer, slecht weer. Te alle tijden, ja, prijs de Heer, zo is dat. En niet alleen als het mooi weer is, dan is iedereen blij, hè, als het mooi weer is. Maar slecht weer. Maar Paulus spreekt ook in de Thessalonicenzenbrief over de blijdschap des Heilige Geestes. Hè. Dat zegt hij in hoofdstuk 1, vers 6. En dat is de blijdschap van de Heilige Geest. En dus wij hebben een blijdschap die is niet afhankelijk van omstandigheden. En het kan ons wel beïnvloeden, maar dan moet je gaan staan in het geloof. Ja? En blijdschap is ook een vrucht van de geest. Nou, we zijn in 1 Thessalonicenzen vorige keer gekomen, zo rond vers 9. En we gaan vandaag weer verder. En jullie weten het, we gaan niet al te diep erin. We gaan met elkaar deze brief in, niet afraffelen, dat bedoel ik ook niet. Maar gewoon dat in de geest van de brief... Niet te diep de brief doorlemen met elkaar. En voordat ik verder ga, wil ik eerst openen in gebed. Vader, dank u wel voor deze dag, dat we hier bij elkaar zitten. En in de ogen van de wereld is het misschien niet veel, maar vader, het gaat wel om de waarheid. En daar willen we voor staan. En dat u ons ook weer licht mag geven. Want die brieven zijn natuurlijk wel opgeschreven om ons te leren hoe te handelen. Misschien in vergelijkbare situaties. Of een bepaalde leervader om ons te vermanen, te corrigeren. Of ook juist te versterken en blij te maken. En dat, daar hebben we ook uw geest voor nodig. Die hebben wij, vader. Die woont in ons. Maar dat hij ons ook licht mag geven op dat woord, vader. En dat vraag ik voor ons allemaal. En dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Nou, vers 9 hebben we vorige keer gezien. Hè? Daar zijn we geweest. Want hij sprak, even kijken, in vers 7 over de moeder, ja, over een voedster die haar kinderen koestert. Ja, kinderen die jengelen en die niet altijd doen wat je wil. Maar hij gaat met hen om vriendelijk. En dan vergelijkt hij als een voedster die haar kinderen koestert. Alzo wij tot u zeer genegen zijn, hebben u gaarne willen mededelen, niet alleen het evangelie Gods... Maar ook onze eigen zielen, daarom dat gij ons lief geworden waart. Paulus die kwam en hij zegt, jullie zijn me zo lief, mijn eigen ziel geef ik aan jullie. Met andere woorden, het is heel anders als bijvoorbeeld, dat zie je natuurlijk ook wel eens, ik geloof in de plaatselijke gemeente. Ja? Er zijn ook mensen die zeggen, ja nee, dat geloof niet, lichaam van Christus is overal. Ja, natuurlijk wel. Maar hoe kan je nou een ouderling zijn? In Chicago of zo, want het ligt op een kistkantel niet. Dan heb je plaatselijke gemeentes en daar 1 Timotheus 3 spreekt daar ook over. Ja, ouderlingen, diakenen, gelovigen die bij elkaar komen. En dan schrijft hij op dat ze weten hoe ze met elkaar dienen om te gaan. Er zijn gewoon bepaalde voorschriften voor. En de ouderlingen hebben de taak, die zijn de opzieners, die bewaken de leer. En dan heb je de diakenen. En dan heb je de gemeente. Met elkaar zijn we samen de gemeente. Nou, en... Dan komen we ook op regelmatige basis bij elkaar. De Heer Jezus ging ook uit gewoonte, ging naar de synagoge. Gewoon elke sabbat ging ze naar de synagoge. Dat is een goede gewoonte, ja. En om wat te halen, om wat te leren, ja. Dat is waar we bij elkaar komen. En dan zie je ook, Paulus zegt, jullie zijn mij lief geworden. Dus dat betekent, je hebt een relatie, een band met elkaar. En dat is heel wat anders als iemand, als men zegt, ja, nou ja, ik lees de Bijbel. Dat hoor je ook wel eens. Ja, geloven kan je ook thuis. Ja, dat kan ook. Maar moet je het anders doen? Ja, ik woon hier. Ja, maar daar bedoelen ze wat anders mee. Dus ik hoef niet naar een kerk, ik hoef niet naar een gemeente, ik hoef niks. Ik kijk naar internet, ik luister en ik lees veel en ik doe het al in mijn eentje. Maar dat is niet de Bijbelse manier. Het is wel makkelijk natuurlijk. Je kan met niemand ruzie krijgen in de gemeente. Ja, maar hoe ga je dan uitoefenen verdragende, bijvoorbeeld, het verdragen... Dat heeft te maken, ja, zoals een moeder haar kinderen koestert, ze zijn niet allemaal hetzelfde. Dus een gemeente, een plaatselijke gemeente, het lichaam van Christus, is ook een familie. We noemen elkaar ook broeders en zusters. Maar je hebt vaak juist de meeste problemen, kijk maar in je familie. Je kan niet tegen je broer of zus, je moeder zeggen, nou dag, ik kom nooit. Ja, dat kan je wel doen, maar dat weet je, dat werk komt op je eigen hoofd terug. Er zijn een situatie waar dat gebeurt. Maar in een familie met je kinderen ook. Ja, je zit in het huis. Je hebt elkaar niet uitgekozen. Man en vrouw hebben elkaar allemaal uitgekozen. Maar die kinderen zijn eruit geboren. En het zijn broers en zusters. En ook al zijn ze uit het huis, heb je ook nog met je broers en zusters te maken. En dan heb je vaak, als wat is, heb je met daar de meeste moeite mee. Als met gewoon mensen die geen familie zijn. Want dan kan je zeggen, nou ik hoef hem niet meer. Ik zie hem niet meer. Maar met je familie wil je natuurlijk dat niet doen. Je wilt doorgaan met elkaar. En dat is wel eens zo. En een botsval is. En dat is met de gemeente, plaatselijke gemeente ook zo. Je komt bij elkaar. Maar als je bij een studie komt en zegt, ik doe het gewoon thuis, ik hoef niet naar de gemeente. Dat is inderdaad makkelijk, dan heb je dat soort dingen allemaal niet. Maar dan kan je op een woensdag gaan naar een bijbelstudie gaan, de leraar komt en die gaat weer weg. En dan zie je misschien na 2 weken weer, of na een maand, heb je elke keer een bijbelstudie, een andere leraar. Maar dat is niet iemand die zijn ziel geeft. Hij komt, handen schudden, preek geven, studie, mooie studie. Iedereen geniet ervan, ik ben er zelf ook vroeger geweest. Ik heb liever dat men daarheen gaat, als dat men naar de kroeg gaat. Natuurlijk, dat zeker weten. Het woord van God dat verkondigd worden, moet worden. Maar de plaatselijke gemeente, dat is de enige Bijbelse organisatie, een organisatie die Bijbels is en ook Gods wil is. Want daar horen de gemeenteleden bij elkaar te komen. En daar moet geleerd worden. En dan kan je ook uitoefenen, onder andere het verdragen, het vergeven elkander. Lieg niet tegen elkander, al dat soort dingen spreekt hij tegen hun in de plaatselijke gemeente. Nou, dus dat is wat Paulus ook zegt. Jullie zijn mijn lief geworden. Ik geef mijn eigen ziel. Gij gedenkt, broeders, onze arbeid en moeite. Want nacht en dag werkende, opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn, hebben wij het evangelie Gods onder u gepredikt. We willen niemand lastig zijn. Ja? En Paulus had er alles voor over. En hij paste zich soms aan. Dat kan, hè? Als je iemand wil bereiken, dan heb je... Ik kan natuurlijk zeggen, ja, we zijn vrij. Ik kan doen en laten wat ik wil. Kijk hier, als ik hier mijn auto ga wassen voor de deur, zal mijn buurman niks zeggen. Maar als jij in een plaats zit met streng gelovigen en je gaat dan dat doen en met andere woorden, ik mag dat doen, dat handel je niet naar de liefde, zegt Paulus. Probeer het dan, ik mag het soms zeggen, nou jongens, ik doe iets niet. Ik beperk mijn vrijheid die ik in Christus heb, om die ander niet voor het hoofd te stoten, maar mijn doel is vooral om die persoon te kunnen winnen voor het evangelie. En dat is wat Paulus gedaan heeft, altijd. Dat heeft hij altijd gedaan, ook bijvoorbeeld met vlees eten, ja. Ja, er komt iemand hier en je kan nadrukkelijk demonstreren dat je alles mag eten, terwijl een Jood die altijd, of een moslim die net tot geloof gekomen is, kan ook, eet nooit varkensvlees. En dan zetten wij een tafel voor en dan gaan we uitgebreid, ja, om te laten zien, ik ben vrij. Nee. Dan heb je kans, iemand die is nog maar net in de leer, die dat nog niet snapt, en heb je juist kans dat je hem juist van hem af... En dat is het handelen in liefde wat Paulus zegt. Het gaat niet om ons gelijk te demonstreren, het gaat erom... Om de waarheid, om daarvoor te staan, om dat bekend te maken. En om mensen te bereiken, tot kennis van de waarheid te brengen. Dat is wat we doen met elkaar. Dus hier, niemand lastig zijn. Paulus heeft ook dag en nacht gewerkt, ja. Terwijl zij hadden natuurlijk ook kunnen onderhouden. Maar nee, wij hebben het evangelie Gods onder u gepredikt. Gij zijt getuigen en God. Zie, hij roept ook God erbij, ze hebben het gezien aan hem. En God. Dus Paulus heeft een, wat dat betreft, als je dat kan zeggen, jullie zijn getuigen van mij en God. Dan moet je wel een rein geweten hebben om dat te zeggen, toch? Anders zeg je dat niet zomaar. Dus en God, hoe heiliglijk en rechtvaardiglijk en onberispelijk wij u die geloofd geweest zijn. Dus ja, hij ziet het aan hun verkiezing van God, hij ziet het in praktijk, maar hij ziet ook, ze hebben het ook van hem geleerd en zij hebben het in Paulus gezien. Want kijk, heiliglijk, rechtvaardiglijk en onberispelijk. Nou, in vers 5 spreekt hij over, zie je, over die geen pluimstrijkende woorden. Hè? Nog enig bedeksel van gierigheid, ja, of hebzucht, ja. En ook geen eer van mensen. Nee, hij is vriendelijk geweest, oprecht, ja, en onberispelijk, heilig en rechtvaardiglijk. Gelijk gij weet hoe wij een iegelijk van u... Als een vader zijn kinderen vermaanden en vertroosten. Je ziet hier, ja, hij noemt hier de voedster, het moederschap, zeg maar. Kenmerken. En die noemt hier de kenmerken van een vader. Zie je, dat is weer die relatie, vergelijk het weer mee. En heeft het over zichzelf en over hun, ja, wij, een vader. Wat doet een vader? Ik vond het een mooie tekst ook, wat een vader hoort te doen, ja. Wat hoort hij met zijn kinderen te doen? Vermanen. Maar ook vertroosten. En dat is dat tweede punt dat ontbreekt nog wel eens. Ja? Dan is het zo altijd. Een vader, wacht tot je vader thuis komt. En dan, ja, oké. Maar vaak blijft het dan bij vermanen of straffen, ja. Of waarschuwen. Maar het gaat er ook om dat je ze ook vertroost. En dat is helaas. Maar al te vaak is dat niet het geval. Ik vond het altijd een mooie tekst voor mezelf. Hoe God ziet het vaderschap. Met zijn kinderen. Dus niet alleen maar zo is het en zo is het en boem, boem, boem. Nee, ook een arm om hem heen en hem vertroosten. En zo vergelijkt de Paulus zijn relatie met zijn kinderen. Dat wil zeggen, hij heeft ze door het evangelie geteeld, zegt hij toch in 1 Korinthe. Dus hij noemt dat zijn, hij is een geestelijk vader. Paulus is hun geestelijk vader. Hij heeft daar het evangelie gebracht. Hij heeft ze geleerd en zo zijn ze gegroeid. En je weet, als je gelooft, dan word je uit God geboren. Niet opnieuw, maar voor de eerste keer uit God geboren. Een kind van God. Maar het is via Paulus die hun het evangelie. Je kan zelf ook iemand onder je hoede hebben. Ja? Die helemaal niks weet nog en je vertelt het evangelie. Hij wordt gelovig en dan ga je met hem verder. En jij bent al verder in het geloof en dan kan je die persoon veel leren. Ja? En dan ben jij zijn geestelijk vader. Of geestelijk moeder dan, als het een vrouw is. En je ziet hier weer die intieme relatie waar je heel duidelijk ziet dat het echt om een gemeente gaat van gelovigen die samenkomen. En niet als losstand bij elkaar hangen. Van zondags hebben we een preek en klaar, dan zien we elkaar niet. En voor de rest, hier is wat moeilijker. Je hebt soms ook, kom je van verder weg. Ja? En als degene die erbij zijn, die zien wij ook op woensdagavond, ja. Dus dan zie je elkaar op regelmatige basis. En dan. En betuigden dat gij zoudt wandelen waardiglijk Goden die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Dus. Hij heeft ze. Even kijken. Ze waren hem lief geworden, ja? Hij heeft ze. Wat staat er? Even kijken, ik zoek even naar. Oh ja, gekoesterd, ja? Dat zie je als een vader zijn kinderen vermanen, vertroosten. Heilig, rechtvaardig en onberispelijk. Gaat allemaal over praktijk, hoe je met elkaar omgaat. En betuigde, en wat is dan betuigde? Nou, dat is op aandringen, zeg maar. Dat is wel wat hij gedaan heeft. Dat gij zoudt wandelen waardiglijk Goden die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Waardiglijk Goden wandelen, zie je het? Dat is wat hij geleerd heeft. Evangelie, maar ook de praktijk. En dan waardiglijk wandelen. Wat is dat dan? Nou, Efeze 4 zegt hij toch, wandelt waardiglijk de roeping waarmede gij geroepen zijt. Want hier staat ook achter dat gij zoudt wandelen waardiglijk Goden. Dus wat is belangrijk? Dat ik waardiglijk wandel voor God? Of voor de mensen. Eén van de twee. Paulus zegt, als ik nog een mens aan baren was, ja, dan ben ik geen dienstknecht van Christus. Dat is de allerbelangrijkste motivatie voor onze wandel. En hoe waren de fariseërs? Ja, die waren allemaal, ze hadden de eer van mensen meer lief dan de eer van God. En dat is ook met dit evangelie, ja. Want ja, wij kunnen natuurlijk best wel naar samenkomsten gaan waar het misschien veel voller en veel mooier eruit ziet. En misschien wel met meer muziek en met een koor. En veel meer dingen die mijn vleeselijke, religieuze, oude mens kunnen behagen. Ja? Maar Paulus zegt, nee. Het gaat om waardiglijk wandelen voor God. En dat is ook voor mij de motivatie. Ja? Om met het evangelie door te gaan. En ook te wandelen waardiglijk voor God. Het is meer van, ja, ik mag het niet. Toch ook eens, ja, ik mag het niet van mijn geloof. Ik wil het eigenlijk niet vanwege mijn geloof, ja? Want ik wil waardiglijk wandelen voor God die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. En wanneer wandel je waardiglijk voor God? Ja, je kan natuurlijk, de hele Bijbel is voor ons geschreven, ja? Maar niet de hele Bijbel is aan mij geschreven. En ik heb vorige keer ook al gezegd, Paulus is de apostel, die schrijft aan het lichaam van Christus. Wie zijn zijn lichaam? Dat zijn wij. Dus als ik mijn lichaam goed moet onderhouden, dan moet ik ook bij degene zijn die over dat lichaam gaat. Hè? Als je natuurlijk je koopt een middel ter verzorging, douchegel of zo, ja, voor je haren, dan ga je dat niet voor de afwas gebruiken. Ja? Dat is voor je, dat gebruik je daarvoor. Dus die lees die gebruiksaanwijzing en pas ik ook dan toe voor waar het voor bedoeld is. Dat is met brief van Paulus precies hetzelfde. Dat gaat over het lichaam. Ik ben lid van zijn lichaam. Je leest in geen andere brief buiten Paulus over het lichaam van Christus. Dus als ik waardiglijk voor God wil wandelen, nogmaals, het is omdat voor God het is. Het gaat mij niet om voor jou, voor jou, voor jou. Ja? Het is omdat de Heer het wil. En dan klopt dat, want dan ben ik ook precies, wandel ik dan ook in de positie van wie ik ben. Ik ben een nieuw schepsel. Ik ben geen zondaar, maar slechts gered. Ja, dat ben ik wel natuurlijk. Maar ik ben een nieuw schepsel voor God. Ik ben volmaakt. Mijn zonden zijn vergeven. Ik weet, hij is aan het kruis gestorven omdat hij van mij houdt. Ik ben geliefd. En dan zegt hij, dus ga daarin wandelen. En dat is waardiglijk goden. Dat betekent ook, ik weet, ik heb te vergeven van zonden bijvoorbeeld. Dat klinkt wel mooi, ja, heel nederig. Ja, ik vraag elke avond vergeving voor een zonde van de hele dag. Dat klinkt misschien wel heel nederig. Maar het is het niet. Want hij heeft alles aan het kruis gedragen voor mij. Al mijn zonden zijn vergeven. Dus als ik waardelijk voor God wil wandelen, dan moet ik ook precies doen. Moet ik het niet beter gaan weten dan dat hij het weet. Ja? Ik ga voor de Heer. Ja? Ik geloof dat hij het beter weet. Waardiglijk, in overeenstemming, zoals hij tot mij spreekt. En Paulus zegt ook, hij roept hun ook op. Ja? En dan, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Nou, die hij heeft geroepen, heeft hij ook verheerlijkt. Staat in Romeinen 8. Dus wij zijn geroepen. Wandelt waardiglijk de roeping, waarmede gij geroepen zijt. Dus God roept ons door het evangelie. Nou, we hebben allemaal ja op die roep gezegd. En Edwin had het net over inderdaad met de bediening van de verzoening. Nou, dat is het evangelie van de verzoening. Dat is de boodschap die we aan de mensen verkondigen. En zo werkt God, hè? Dus als je kijkt van voor de brief van Paulus, dan zie je gewoon dat God werkt via een instrument om de wereld. De Heer Jezus loopt niet persoonlijk hier op aarde. En God loopt hier ook niet persoonlijk op aarde om tegen iedereen te zeggen, je moet gered worden, geloof in. Dat doet hij niet. Hij doet dat via mensen, via instrument. Dus in Israël is dat, voordat Paulus kwam, was Israël zijn instrument. Maar nu doet hij dat via het lichaam van Christus. Maar ook met het evangelie wat erbij hoort. Laat u met God verzoenen. En dat is de boodschap die wij hebben. En zo worden de mensen, zo roept God mensen tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Want dat is het evangelie. Alle mensen zijn zondaars. Alle mensen hebben gezondigd. En derven de wat? De heerlijkheid Gods. En hier spreekt hij over zijn heerlijkheid. Wiens heerlijkheid is dat? De heerlijkheid van God. En wie is de heerlijkheid van God? De Heer Jezus Christus is de hoop der heerlijkheid Gods. Christus is de hoop om de heerlijkheid van God te krijgen. Die wij als zondaren allemaal derven. En wij hebben het dus gekregen. Dus wij zijn reeds ook verheerlijkt, zegt Paulus. Hij heeft ons geroepen. Wij zijn reeds verheerlijkt. Dus in Gods ogen zijn wij het allemaal. We zijn verheerlijkt. We zijn een nieuw schepsel. En we zijn ook geroepen. Wij hebben ja erop gezegd. Het is niet zo dat nu nog elke dag dat hij ons roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Dat is natuurlijk niet zo. Hij heeft ons geroepen. Wij zitten in die roeping. En het is onze verwachting dat we eenmaal daar ook heen zullen gaan. Zijn koninkrijk. Hij roept ons tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Nou, wij hebben ja gezegd. Maar via ons gaat de boodschap, moet nog steeds de wereld bereiken. En het koninkrijk, ja, dat is ook zo'n term, hè? Het koninkrijk Gods. Maar wat bedoel je ermee? Wat bedoel je ermee, het koninkrijk Gods? Het koninkrijk Gods is het hele universum. En je hebt het koninkrijk wat in de hemelen is. En God zit daar nog op de derde troon. Maar wat daar is, dat gaat hij straks op aarde vestigen. En de aarde is het centrum van het hele universum. Van daaruit wordt het hele universum bestuurd. En Israël zal veel werk hebben hier op aarde in dat koninkrijk. Ja? Er zullen steden zijn. En er zal geregeerd moeten worden. Er zullen overheidsstructuren zijn die worden bekleed door Israël. Dus eenmaal de burgemeester in Amsterdam was ooit een Jood, Job Cohen. Maar straks hebben ze daar echt een gelovige Jood als burgemeester. Want de heidenen zullen door de Israël geregeerd worden. Maar zo hebben we ook in het universum, zijn daar ook overheidsstructuren, waarvan Paulus al zegt dat God heeft dat met zichzelf verzoend. Alleen degene die dat nu bekleden, die natuurlijk niet, want Satan is niet verzoend. Die gaat verloren. Maar wij gaan, daar begrijp ik die strijd, dat wij zijn natuurlijk de grote tegenstander van Satan. Omdat wij gaan zijn plek daarin nemen. En als wij daar eenmaal zitten, waar is Satan dan? Is hij hier op aarde, gaat hij rond als een briesende leeuw in de grote verdrukking. En wie is dan zijn grootste vijand? Ja, is Israël. Want die gaat het ook overnemen. En Christus gaat er eenmaal zitten. Maar we spreken over het koninkrijk. Als je denkt aan handelingen. Handelingen 1 begint met het koninkrijk Gods. Christus leert hen over de dingen aangaande het koninkrijk Gods. Denk na. Christus, waar liep hij? In Israël, op aarde. Tegen wie sprak hij? Tegen Israël. Waar gaat Israël eenmaal, zal het koninkrijk zijn? Hier op aarde. Waar gaat Christus wonen? Daar op aarde. In Israël, in Jeruzalem. Dus dat koninkrijk Gods spreekt hij over. En de wereld zal zo een groot koninkrijk zijn met Christus aan het hoofd. Maar het boek Handelingen eindigt ook met het koninkrijk Gods. Maar dan spreekt Paulus over het koninkrijk Gods. En dan spreekt hij over het koninkrijk Gods wat in de hemel is. In Colossense zegt Paulus ook, wij zijn overgezet. Waar? Ja, in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Ja, klopt. Dus wij zijn reeds ook al overgezet in dat koninkrijk. Ja? En we spreken dus over dat koninkrijk. En daarom danken wij ook God. Zonder ophouden dat als gij het woord de prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Vers wat we vaak gebruiken, ja. Maar mijn vraag, kijk, hij zegt, daarom danken wij ook God zonder ophouden. Dus ziet hij gebed, hij zegt ook nacht en dag, waar zegt hij het ook alweer? Vers 3, zonder ophouden, gedenkende het werk uws geloofs. Ja? In vers 2, wij danken God altijd over u allen, uw gedachten zijn in onze gebeden. Zie je, dat gebed, Paulus is altijd in gebed, in gedachten met zijn gelovige broeders en zusters. Dus, dat is ook iets voor ons. Ja? Ben ik ooit in jullie gebeden? Hè? Of zijn jullie in mijn gebeden? Ik hoop van wel, ja. En daarom danken we ook God zonder ophouden dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt. Je ziet hier, noemt hier het woord der prediking Gods. Het is de prediking van God. En noemt het ook de prediking van het evangelie van Jezus Christus. Dat hebben zij van ons ontvangen. Dus van Paulus. En hier staat Silvanus en Timotheus. Paulus is daar gaan prediken. Ze hebben het ontvangen. In die zin, ze hebben het ontvangen, ze hebben het gehoord. Ja, als je het hoort, ik hoor het, ja. Dus dat komt, als ik het hoor, blijft niet hier, dat gaat naar binnen. En ik verwerk dat in mijn denken en in mijn hart. En dan ga ik erover nadenken. Hé, is het waar of is het niet waar? Is het waar? Is het niet waar? Dan zijn er ook mensen die zeggen, dan toch geloof ik. Geloof ik dat iets wat niet waar is? Het is niet altijd zo dat je, omdat het waar is, dat iedereen het gelooft. Men neemt ook dingen bewust aan die niet waar zijn. Als je nou kijkt, toen de tijd in Amerika met Pieter Popoff, die had dus, dat was een evangelische prediker. Die had zijn oortje in zijn hoofd, in zijn oor. En dan zijn vrouw zat daarachter aan de zaal in een soort, ja. Met een tafel van snijden, in ieder geval afgescheiden. En iedereen, als ze binnenkwam, kreeg ze een briefje. En dan met je naam en adres, en dan konden ze voor die mensen bidden, was dan het verhaal. En dan moet je ook bij je zitten, natuurlijk, wat je had. Nou, jullie weten het verhaal, hè? En dan stond hij voor de zaal, ja, dan zit hij Jaap. Jaap doet zo. Ja, in je nek of zo, klopt dat? Ja, ja. Dus, maar dat hadden ze natuurlijk van het briefje, dat werd in zijn oren ingefluisterd. Oké, maar die man, dat is toen aan het licht gekomen, is ook een film van gemaakt. Dat is helemaal verdwenen, die is volop weer bezig in Amerika. Volop, volle zalen. Die man die zegt met doden te met baby's te praten, hoe heet hij ook weer? Volgens mij zei ik het vorige keer ook. Die is ook ontmaskerd hoor, allang. En je ziet het hier op televisie. Een zaal vol en mensen huilen en die zijn helemaal. Terwijl je denkt, je weet het toch? Mensen willen het gewoon geloven. De leugen. En dat is met het evangelie, dit evangelie ook. Er zijn er genoeg die dit evangelie hebben gehoord. Hè? Die het hebben ontvangen. Dus ze hebben het gehoord. Maar je ziet het, dan zinkt het naar je hart. En dan ga je denken, En misschien zit er alle, gaat er alles over. Ik weet nog wel, dat is toch ook als je voelt dat je gelovig wordt. Dan ga je toch ook eerst door je hoofd heen van, geloof ik, neem ik het aan of neem ik het niet aan? Want iedereen weet dat God bestaat. Iedereen, als je vertelt over de zonde, weet hij dat hij verlost moet worden. En neemt iedereen het aan? Dus hij ontvangt het wel, maar punt 2, het aannemen, dat is de keuze die je maakt. En dat hebben zij gedaan. Maar ook een heleboel Thessalonicenzen hebben dat niet gedaan. Want Paulus werd vervolgd. En de Joden ook, die hebben het niet gedaan. Maar je ziet het erom, je ziet het, je predikt het, je predikt het. En dat is, geloof is door het horen, is door het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dus Paulus heeft het woord van God gepredikt, ze luisteren het, maar dat is onze taak. En dat was de taak van Paulus. Maar het, je ziet hier ook heel duidelijk dat de persoon zelf moet het aannemen. Dus ook de Calvinistische leer, kan je niet, ja, moet je gegeven worden. Nou hier, alsjeblieft. Ja, hier is het. En toch zie je, je moet het aannemen. Daar zie je dus de kant van de persoon die het in zijn hart moet geloven. En de Calvinist zegt, nee, dan moet je gegeven worden. Dus je neemt het niet eens aan, het wordt je gegeven en klaar. Nee, want geloof is geen werk. Zij zeggen, geloof is een werk. Maar geloof, kijk hier, het is gewoon aannemen. Dus ze hebben het ontvangen, maar ze hebben het ook aangenomen. Kijk, en niet als des mensen wordt, maar gelijk het waarlijk is, als Gods wordt. Ja, oké, Paulus bracht het bij hun. Dat zeggen de mensen natuurlijk ook wel eens. Ja, die Bijbel zit vol met fouten. Hoor je wel eens, hè? Dus de vraag is, geloof jij dat dit Gods woord is? Ik geloof dat dit Gods woord is. Letterlijk alles, ja. Geïnspireerd door God. Door de Heilige Geest, het is ook bewaard door de kopieën. Deze is net zo geïnspireerd als toen Paulus het net opschreef. Dat is mijn geloof in deze Bijbel. En dat, daarom geloof ik de Bijbel in de Statenvertaling, in het Gods woord, in de Nederlandse taal. Zo leer ik dat, zo geloof ik dat ook. Maar ga maar eens vragen aan iemand of die echt ook geloven. Geloof jij dat je Gods woord in je hand hebt? Ja, maar vaak zal men zeggen, ja, het bevat Gods woord. Met andere woorden, daar zitten dus ook fouten in. Ik geloof, dit is Gods woord. En dat hebben ze ook gezien. Het is niet een mensenwoord. Een Paulus kan het brengen. Dus als iemand zegt, ja, maar die Bijbel zit allemaal fout in. Weet je wat je moet zeggen? Laat me er eens eentje zien. Vraag hem maar. Zit allemaal fout in, door mensen geschreven. Dat hoor je vaak, toch? Oké, nou, laat me eens een fout zien. Dan wil ik nog wel eens weten of iemand dat weet te vinden. Dus het wordt vaak gezegd om het niet hoeven geloven. Maar dan is het heel simpel. Bewijs het maar eens. Nee, het is inderdaad door mensen opgeschreven. Absoluut. Maar onder leiding van de Heilige Geest. En God heeft het zo sprak de Heer en de profeten schreven het op. En Paulus schreef het op. En toen de tijd hebben ze het gekopieerd. En de brief aan de Thessalonicenzen is geschreven. Ik dacht vanuit Korintië. Dus stel je voor, Paulus zit in Korintië, schrijft de brief aan de Thessalonicenzen. Maar ik weet niet zeker in het Korintië. Maar in ieder geval, hij zat ergens anders. Niet de Korintië zelf. Want ja, daar zit, dan praat hij met ze. Ja? Maar als hij dan in Korintië zit. Dus er gaat een brief, schrijft hij, die gaat daarheen. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk een kopie van gemaakt voor waar hij zat. En zo ging dat in de ronde. Dus de gelovigen in die tijd, ook toen Paulus naar de Here ging, toen hij aan het eind van zijn leven, is de hele Bijbel samengesteld. De gemeentes hadden allemaal kopieën van de brief van Paulus. En zo ging dat. En dus niet 300 jaar na Christus pas. Met een, hoe heet dat, concilie van Trente, geloof ik dat het was. Nee. Gods woord aangenomen. Gelijk het als, kijk, niet als mensenwoord. Oké, het is een mens opgeschreven. Maar gelijk het waarlijk is, staat er ook duidelijk bij. Als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Zie je het? Het woord van God dat werkt in u die gelooft. We zien ook gelijk waar het woord van God werkt. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het gaat door tot de verdeling der zielen, des mers en, nou ja, en de rest. Ja? En het is een oordelen der gedachten. Dus het woord leest mij. Men heeft ook wel eens de vraag, kan Satan mijn gedachten lezen? Nou goed, ik ga dus niet uit, maar in het Oude Testament weet ik de tekst, zie je duidelijk dat alleen God kan onze gedachten lezen. En niet Satan. Dus ga maar rustig slapen, niks aan de hand. Alleen God kan je gedachten lezen. Maar ja, voor sommige mensen is dat ook niet al te prettige gedachte dat God dus alles leest. Wij zagen van het weekend nog een DVD. Dat was een soort evangelisatie-DVD. Dat was op zich wel goed gedaan, vond ik zelf. Er zijn altijd aanmerkingen, maar als iemand voor het eerst zag, dacht ik ja. Maar die persoon zei ook van ja, ja, maar ja, dat weet ik niet, als God in me komt wonen. Met andere woorden, of ik dat wel wil. Met andere woorden, ja. Dus waar ik ook ga en sta en dan overal dan, toen zei hij, maar dat weet hij nu wel. Toen dacht ik, ja, dat vond ik een goeie, ja. Dus natuurlijk doen we nou niet alsof hij dan pas alles van je gaat weten, want dat weet hij al. Dat is nu al zo. Maar goed, Gods woord, dat. Dus ze neemt echt ook aan, dit is Gods woord. Nou ja, dan is het duidelijk, God die niet liegen kan, en ik geloof dat dit getrouwelijk overgezet is, precies zoals de vertalers het ook zeggen, ja, getrouwelijk overgezet in de Nederlandse taal. Maar waar gaat het om? Je kan ook getrouwelijk overzetten van verkeerde geschriften. Dus wij geloven dat de Bijbel, het gaat niet om alleen welke vertaling gebruik je, maar die vertaling die jij gebruikt, uit welke grondtekst is die vertaald? En daar staat de vertaling duidelijk in. Die wijkt af. Nou nee, ik zeg niet goed. Die anderen hebben dit allemaal verlaten. Ze zijn allemaal afgeweken naar allemaal andere geschriften, die de vertalers toen de tijd, ook in Engeland, allemaal het bestaan van wisten. Er waren er toen misschien minder, als dat er nu gevonden zijn, maar ze waren bekend dat die er waren. En ze hebben er allemaal uit gekozen, of gelezen, en allemaal terzijde geschoven als zijnde vals. En dan krijg je die lijn die teruggaat, hè? De ene lijn die gaat terug naar wat was zeg maar het hoofd, ja, het hoofdkwartier van het lichaam van Christus toen de tijd, zoals Jeruzalem, dat was Antiochië. Dus die teksten die gaan allemaal terug uiteindelijk naar Antiochië. En je hebt die andere lijn, en dan gaan al die andere vertalingen komen, die gaan allemaal richting Alexandrië. En dat was, die hadden allemaal Gods woord daar verlaten. Ook de zogenaamde Septuaginta, die ook nog was gebruikt wordt in Christen Nederland. Maar die is van hetzelfde verhaal, laak in een pak. De Dode Zeerollen zijn nu in Nederland, las ik, in de krant, ergens. Ik weet niet meer waar, die kan je nu bewonderen. Ik hoef ze niet te zien hoor. Nee, ik ook niet. Maar dan zie je maar, wat denkt men? Hoe ouder, hoe betrouwbaarder. Dat denkt men. Dat is natuurlijk onzin, want ik heb hier deze Statenvertaling. Die is uit, nou wanneer is deze gedrukt? Ik weet het niet, misschien 10 jaar geleden. Maar die daar ligt, die is uit 1650, 1660. Is deze nou betrouwbaarder als die? Antwoord is nee, toch? Hij is exact hetzelfde. Ja, het is wat moeilijker te lezen met gotische letters en al. Zeg maar hij is hetzelfde. Ja? En dus dit is Gods woord. Het gaat erom, is het van de goede grondtekst vertaald? En dan zie je dat de staatszaak is dus uniek ten opzichte van al die anderen. En het gaat er niet om dat jij de Bijbel beter gaat begrijpen. Want dat is natuurlijk ook het verhaal. Het is, hij is ouder, dus daarom betrouwbaar. Dat is niet zo. Het gaat om, heb jij de goede grondtekst? En heb je gewoon daarvan de kopieën van? Nou, dan is hij goed. En dan ook, het is makkelijker te begrijpen. Als ik het Groot Nieuwsbijbel of de Nieuwe Bijbelvertaling. En nou, ik weet nog goed in mijn tijd, toen ik gelovig werd, had je natuurlijk de NBG. Toen ik opgroeide, gingen ze bij ons net over van de Statenvertaling naar de NBG-vertaling. En dan hoor ik nog mijn ouders, vooral mijn moeder, ook nog een keer zeggen van, dan lazen de psalm op de zondag. Psalm op de Sabbat. Sabbatpsalm. Psalm, weet je, welke is dat? 90, hè? Ja, 90 is 90 of 91. En die eindigde dan ook met een bepaald zinnetje. Maar die was dan ook een beetje anders. En dan hoorde ik altijd moeder gelijk achteraan de regel uit de Statenvertaling zo citeren. Mijn heren, in hem is geen onrecht. En daarna is het, kreeg je het boek. De Groot Nieuwsbijbel. Dat heb ik allemaal ook gelezen. Nou, dat was zoals je het boek ziet. Het is toch vrij... Dat is nog te moeilijk schijnbaar, want dan krijg je dus nu de NBV-vertaling. Er zijn nog zoveel vertalingen in dit kleine landje, de Nederlandse taal. En het schijnt, nou is het ook weer de herziene Statenvertaling. Het schijnt allemaal nog steeds, maar men slaat de plank mis. Maar het is Gods taal dit. Ja, in die tijd sprak men ook in Nederland niet echt zo zoals het, exact zo zoals het hier staat. Maar het is de taal van God en die hebben ze gewoon letterlijk overzet in de Nederlandse taal. En dat loopt soms net een beetje anders als wij het inderdaad zeggen. Maar wie is nou de standaard? Zijn wij dat nou? Nederlandse taal? Want die verandert constant, hè? En daarom is het zo belangrijk dat je deze Bijbel hebt. Want God verandert namelijk niet. En daarom krijg je ook door al die veranderingen, men gaat aanpassen in de taal, herken je dat op een gegeven moment ook helemaal niet meer. Maar dit is al eeuwen hetzelfde. En daarom ook betrouwbaar. Nou, en dan zie je ook, Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. En dat is, hij werkt door zijn geest. Hoe werkt hij dan? We hadden pas over de Heilige Geest. Sommigen denken, ja, het is een kracht. Hij kan kracht geven, maar je ziet de werking van de Heilige Geest onder, zoals wij nu leven, is anders als toen de tijd met Israël. Dat was echt een kracht boven natuurlijke krachten kwamen er los. Dat hebben wij nu niet. En dat was ook nodig, want hij zou de wet in hun harten schrijven, ja. De wet is bij ons nu aan het kruis geslagen. Wij hebben onze zondige natuur. Ja, en hij werkt in de nieuwe mens, dat woord van God. Maar er is wel een voorwaarde voor. Die gelooft. Zie je het? Werkt in u die gelooft. Dus het eerste is, je neemt het aan. Dus ze hebben het gehoord en toen hebben ze het aangenomen. En je neemt het aan, omdat je weet, het is God die spreekt. Dat is bij iedereen die gelooft. Die gelovig worden. Dus er kan niemand kan gelovig worden, gered, laat ik zo zeggen, niemand kan opgenomen in het lichaam van Christus, als hij op dat moment niet gelooft dat dit het woord van God is. Dat kan toch niet? Dat wordt allemaal later, komt allemaal later. Later wordt het jou verteld dat die Bijbel is niet goed. Ja? Maar het werkt in u die gelooft. Dus op dat moment word je overgezet in het lichaam van Christus. En dan gaat het werken. Ten eerste al, kijk maar, de Bijbel ga je dan opeens begrijpen. Het wordt levend. Dat is punt 1. Maar punt 2, hij spreekt hier tegen hun, het werkt in u die gelooft. En dan ziet hij ook, hij ziet het ook in hun. Dan ziet hij dus de verandering. En dat is Gods woord. Dat kan de mensen veranderen. En hoe verandert hij? Niet van... Je moet dit en je moet dat, je moet dus zo doen, dan ga ik dat proberen te doen. Nee, Gods woord werkt in u, daar begint het namelijk. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Hè? Het moet van binnen, dat woord moet ik aannemen, innemen, geloven, keus maken, ja. En dan een stap in het geloof zetten. En dan gaat het woord Gods in jou werken. Maar je moet het wel geloven. Nou, en Paulus spreekt ook. De prediking Gods van ons ontvangen heeft. Wat heeft hij aan hun gepredikt? Alleen Christus die voor je zonden is opgestaan? Nee, natuurlijk niet. Veel meer. En de prediking van God, van Paulus, is nu Christus naar de openbaring der verborgenheid. En dat lezen we dus in al zijn brieven. En dat is nu het woord van God dat nu werkt in de gelovigen. Als ze het geloven. Dus wij geloven, je moet het woord der waarheid recht snijden. Paulus is de apostel, want hij zegt, het woord wat jullie van ons ontvangen hebben. En ons is niet Petrus, Jacobus en Johannes. Dat is Paulus, Silvanus, Timotheus. En dat zijn allemaal gelovigen onder de bediening van Paulus in het lichaam van Christus zijn gekomen. Silvanus was een overste van de synagoge in Korinthe. Een Jood. Ja? Ja? Niet? Nou, dan gaan we zo meteen kijken dan. Misschien zit ik ernaast. Maar het is in ieder geval... Hè? Silo. Crispus en Gaai. Crispus. Nou, kijk er zo meteen. Maar volgens mij... Oh, nee, Sosthenes. Die heb je ook nog. Nou, in ieder geval... Kan ik naast. Dan kijken we, checken we zo meteen eventjes. Maar in ieder geval... Zij zijn degene die Paulus volgen. Ja? Dus dat evangelie wat zij van Paulus hebben geleerd, daar staan ze achter, als volgen ze hem niet. En dat wordt daar verkondigd. En zij, de Thessalonicenzen, hebben dat geloofd. En dan werkt het ook, want hij ziet de verkiezing van God in hun. Ja, dat kan je in vers 5 zien. Ja? Hij ziet de kracht en in de Heilige Geest, veel verzekerdheid. Dat ziet hij allemaal. Ze zijn navolgers, vers 6. En ze hebben het woord aangenomen, zie het ook weer staan in vers 6. In veel verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes. Alzo dat gij voorbeelden zijt geworden. Nou, dat is toch duidelijk. Het woord van God, dat werkt in u die gelooft. Die voorwaarden zijn natuurlijk totaal anders. We waren gewoon heidenen. Ja, in de afgoderijen. En dat is altijd mooi. Daarom vind ik getuigenissen van mensen die geloof zijn geworden, vind ik altijd mooi om naar te luisteren. In Amerika ben ik ook, zie je iemand nieuw. Of als ik bij een klant ben, is het nieuw. En je zou horen dat hij een kind van God is. Dan is het altijd mooi om te horen. Hoe is dat nou zo gekomen? Ja. En dan zie je dus een complete verandering. Sommige mensen die echt helemaal zo waren. Helemaal crimineel of steelden. En weet ik het allemaal niet meer. En dan opeens, me helemaal mee gestopt zijn. Hoe kan dat? Het woord van God dat in hun werkt. Want gij broeders zijn navolgers geworden der gemeenten Gods, die in Judea zijn, in Christus Jezus. Terwijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden. Gij broeders, zie je, zijn navolgers geworden der gemeenten Gods, die in Judea zijn. Dat wil niet zeggen, want in Judea, als je in Galaten leest, ze hebben Paulus van aangezicht nooit gezien. Ze hebben wel van hem gehoord. Ja, dat was inderdaad zo. Want hij was, daar heb je zo'n voorbeeld, een vervolger. En later wordt hij een verkondiger van het evangelie, van Christus. Maar een navolger hier in verband met de verdrukkingen. Ze zijn geen navolgers van die gemeente. Maar kijk, als je kijkt, de gemeente Gods, hè, die in Judea zijn. Hij spreekt hier over de gemeenten. Dat is ook een voorbeeld dat het gaat om gemeenten. Zie je? Plaatselijke gemeenten. Ter plaatse waar ze bij elkaar komen. Dat is meervoud. Allemaal plaatselijke gemeenten in Judea. Maar Paulus heeft in Judea nooit het evangelie verkondigd. Dat zijn nog gemeenten die zijn ontstaan uit de tijd van Pinksteren. In Israël. Maar kijk, die in Judea zijn, ziet dat ze er nog steeds zijn. En wat? In Christus Jezus. Er vallen me een aantal dingen op. De gemeente. Van wie is de gemeente is dit nou? Bijvoorbeeld van ons. Is die van mij? Men zegt wel eens, ja, we gaan naar die. Of we gaan naar die. Noem je een naam. We gaan naar Jan Stelmen. Of we gaan naar Dolf. Of we gaan, noem maar een naam op. Die is dan het gezicht, omdat hij daar het meeste het woord preekt. Maar het is toch niet mijn gemeente? Wij zijn de gemeente met elkaar. Maar het is wel de gemeente van God. Wij zijn zijn gemeente. En dat is met hun ook zo, in Israël en Judea. Maar, zie je het? In Christus Jezus. En dan zie je ook de overeenkomst. Wij zijn zijn gemeente. Dat zijn zij ook in Israël, in Judea, op dat moment. En ze zijn ook in Christus Jezus. Dat zijn wij ook. Wij moeten natuurlijk niet denken dat wij alleen in Christus Jezus een gemeente zijn. Dat waren zij ook. Alleen, we spreken hier in de tijd dat de apostelen en Paulus, hoe zeg ik het, Israël is gevallen. De apostelen die zitten weer in Jeruzalem, hè, want later gaat hij ook naar Jeruzalem. De vervolging is geweest, heel heftig. Paulus was daar de leider van. Maar daarna is Paulus is gaan reizen en heeft natuurlijk buiten Israël overal gemeenten gesticht. En iedere gemeente is, kijk, je zit in hoofdstuk 1 ook, de gemeente de Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en de Heere Jezus Christus. De gemeente de Thessalonicenzen is in Christus. Ja? En die hebben hetzelfde geleden in Judea, zo vergelijkt de Thessalonicenzen, van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden. De Thessalonicenzen, toen Paulus er was ook, als je de handelingen leest, werden enorm vervolgd. En Paulus, die moest weg. Toen ging hij naar Berea. En toen ging hij weer naar de volgende. En die van Thessalonicense, die hoorden dat hij in Berea was. Die waren zo boos, die Joden. Die gingen ook naar Berea om daar ook weer weg te, om te proberen te pakken te krijgen. En toen is hij weer naar de volgende gegaan. Dat was de vervolging. Paulus ging weg, maar zij zaten er nog. En ze hebben nog steeds last van de vervolging. Zoals Israël, de Judese gelovigen, die zie je staan, Judea zijn, die hebben het geleden van hun eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden. Nou, daar was Paulus de leider van toen de tijd, in de vervolging. En je weet het, in Jeruzalem, ze zijn op een gegeven moment gevlucht, weg uit Jeruzalem, behalve de apostelen die bleven in Jeruzalem, maar ze moesten vluchten, omdat ze vervolgd werden. Door wie? Door Paulus en de Joden. Maar nu zie je ook de Thessalonicense. Want kijk, in vers 15 spreekt hij over de Joden, welke ook gedood hebben, de Heer Jezus. Ja, dat is ook een discussie. Dat mag je eigenlijk niet zeggen, maar wie wordt hier nou verantwoordelijk gehouden voor de dood van Christus? Dat zijn wel de Joden. Ben ik een antisemiet? Nee, helemaal niet. Ik had pas een gesprek via internet met iemand die schreef via de site. Over, ik zei het vorige keer ook over die Joodse wortels, dat die allemaal door de katholieke kerk eruit zijn gehaald en bla bla bla. En we moeten allemaal dat een beetje terug en zo. Dan zeg ik, sorry, maar daar heb ik niet zoveel mee te maken. Wat er toen gebeurd is, maar als er één ding gebeurd is, juist door degene die Paulus verlaten hebben, dat ze juist wat voor Israël is, dat die juist Israël alles ontnemen wat voor hun is. Juist door het woord en waarheid recht te snijden, dan houd je juist alles wat voor Israël is, blijft dan ook bij Israël. De zegeningen zijn voor ons en de vloeken zijn voor... Nee, maar als je juist niet recht snijdt en je gaat, zeg maar, Petrus volgen, je gaat naar de evangelie toe, dat doe je nou precies wat de kerk door alle eeuwen gedaan heeft. En zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Dat is natuurlijk op een vreselijke manier verkeerd gebruikt door de Joden daardoor te vervolgen. En Luther was ook niet zo aardig over de Joden. Ja, dat is allemaal gebeurd. En dat is niet goed. Maar ze hebben wel de Heer Jezus gedood. Nou, ik ben blij dat het gebeurd is, ja. Absoluut. Want hij is ook weer opgestaan uit de dood. En Israël kon bekering krijgen. Maar ze hebben de Christus overgeleverd in de handen van de onrechtvaardigen. Van de heidenen. En die hebben natuurlijk letterlijk inderdaad aan het kruis geslagen. Maar de fariseeën, ze hebben het volk opgehitst. Maar goed, het gaat hierom. Ze hebben gedood de Heer Jezus. En dan hun eigen profeten. Nou, na Christus, denk bijvoorbeeld Stefanus, Jacobus, gedood. En Paulus, die vervolgde ze ook volop. En dan goden niet behagen en alle mensen tegen zijn. En dan nu, die Joden. En verhinder ook ons te spreken tot de heiden dat zij zalig mochten worden. Denk aan die tovenaar. Weet je wel, Paphos. Die tovenaar, ja. En dat slaat Paulus met blindheid. Altijd proberen jullie de rechte wegen des Heren te verhinderen. En ze hebben ook geprobeerd, ja, om Paulus tegen te houden. Zodat wat? De heidenen zalig mochten worden. Zie je de bediening van Paulus? Voor de heidenen. Kijk, opdat zij allentijd hun zonden vervullen zouden. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. Allentijd hun zonden vervullen zouden. Hier Jezus zei al in de evangelie toch? De zonde tegen de Heilige Geest, tegen de Vader, de Zoon. Maar wie tegen de Zoon lastert, zal het hem niet vergeven worden. Nou, Handelingen 7, weten, Stefanus, Israël op dat moment heeft de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Dat is gebeurd. En dan komt Paulus. En dan zie je dus, alle tijd hun zonde, dat wil zeggen, als je naar Handelingen kijkt, hè, de Heer Jezus zegt, of die staat ook, en de toorn is overeen gekomen tot het einde. Is de toorn over dat volk of niet? Ja. De Heer Jezus zegt ook in Johannes 3 van, dat de toorn, als je christen niet hebt, dan blijft de toorn Gods rust op hem, die blijft op jou. En de Heer Jezus kwam met Handelingen 7, met Stefanus, kwam hij naar beneden. Niet als een grote vriend hoor, die kwam om te oordelen, om oorlog te voeren. Dus Paulus zegt hier, de toorn is over het volk Israël gekomen tot het einde. Is dan wat we nu zien het resultaat van de toorn van God in Israël? Dat ze al die eeuwen daar niet zaten en nu zijn ze weer terug. ligt er nog steeds. Hij spreekt hier, nou moet opletten op de bedelingbaarheid. Want de waar, inderdaad, de toorn is over Israël gekomen en Christus zou komen. Maar die toorn is niet gekomen. Die is, met de apostel Paulus, is die stopgezet. Ja? Dus wat weten we? Met de bedenkende genade, even kijken. Oh, die staat in 2 Thessalonicenzen. Maar zolang het lichaam van Christus hier is, wordt die toorn van God over dat volk niet uitgegoten. Dus de bedelende genade is al 2000 jaar dat hij dat tegenhoudt. Want de toorn die komt. Er is geen uitstel meer. En de toorn, kijk, je weet, als wij Thessalonicenzen hebben, dan bladeren we door, kom je bij Hebreeën. En dan gaan we naar Openbaringen toe. Dat gaat dan allemaal weer, gaat dan gebeuren. Want die toorn, de dag des Heren, en dat is niet zondag. En dat is de dag des Heren dat Christus verheven zal worden. Dat de 70e jaarweek van Israël, die gaat dan gebeuren. En dan gaat hij zijn toorn uitschieten. En hoe gaat hij dat doen? Wie is de roede van zijn toorn? Dat is de antichrist. Van zijn toorn. Dus antichrist, als die 70e jaarweek begint, lees Openbaring maar, dat is een instrument ook in Gods handen. Het is de roede van zijn toorn. Daar komt die grote zuivering. Want Israël, die heeft het verbruikt. En hij zal in die 7 jaar, zullen ze de keus moeten maken, nu definitief. Want met Paulus ook, hè. Je had Handelingen, je had Pinkster, kreeg ze nog een jaar bekering. Ze hebben hem gekruisigd. Kreeg nog een jaar. Israël heeft het niet gedaan als volk, hè. Dan had hij op dat moment kunnen. En dan nog, nu is de bedenkende genade. Dus nu is het niet de toren. Dus op het volk van Israël ligt nu geen toren. Zij zijn net zoals wij vijanden van God. Van nature. Op hetzelfde niveau. Ze zijn niet meer in een verbondsrelatie met God. Ja, dat bekeer je, laat je dopen. En dan gaat Israël naar het koning. Nee, dat is nu niet zo. Zij zijn op hetzelfde niveau als wij. Exact zonder God. Helemaal 0,0. Er is maar één manier om eruit te komen. Dat is door je te laten verzoenen. En dat moet Israël doen. Elke individuele jood moet nu verzoend worden. Zo niet, dan gaat hij net zoals wij gewoon. Net zoals wij, als wij niet geloven zouden. Gaat hij naar de hel. De toren. Die komt pas weer als het lichaam van Christus is opgenomen door de Heer. Dus let op, hè. Dit is een bedelingswaarheid. En als je het woord waar het nu recht snijdt, dan snap je het niet. Dan zeg je, ja, de toorn is over hun. Dus ja, Israël, het wordt nooit meer wat. Zijn afgeschreven. Israël is toch afgeschreven voor heel veel gelovigen? Bestaat niet meer bij sommige leerlingen. En sommige leerlingen zeggen, nee, dus hij heeft nog wel wat met Israël. Er komt nog wel een toekomst. Maar hoe je dat met de reformatorische leer voor elkaar moet krijgen, dat snap ik niet, hoor. Want als je het woord waar het niet recht snijdt, en als je dat toch gaat uitzonderingen maken, ga je toch dus in het woord snijden eigenlijk. Ja? Dat is maar één oplossing. Snijd het woord de waarheid recht. Dan weet je, Paulus, we leven, kijk, als dit de brief van Paulus zijn, hè, Romeinen, nou, tot Hebreeën, zeg maar, dan weet je gewoon, in die tijd leef ik nu. En als wij bij de Heer zijn opgenomen, ja, dan gaat die toorn gaat komen. En dan krijgt Israël, wat bij Stefanus geëindigd is, dan komt dus die antichrist, die roede, ja, en dan zullen ze de keuze moeten maken. Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De waarheid. Je kiest of voor hem, of de antichrist, want dat is de leugen in eigen persoon. En dat is in die 7 jaar, boom. En dan is het gebeurd, dan is het koninkrijk daar. Dus oké, we gaan eindigen bijna, even kijken, 1 Thessalonicenzen. Dus dat we dat begrijpen, zodat zij alle tijd hun zonde vervullen zouden. In Handelingen, in het boek Handelingen. Hoe vaak lees je dat Paulus zegt, jullie achten jullie zelf het eeuwige leven niet waardig, ik ga nu naar de heidenen. Schrijft hij 1 keer, 2 keer. 3 keer zien we dat vermeld in het boek Handelingen. En dan weet je, bij God, 1 keer, 2 keer, 3 keer is het over. 3 keer heeft Paulus gezegd in het boek Handelingen, ik ga nu naar de heidenen. Israël, en jullie hebben de kans gekregen om, maar nu ga ik naar de heidenen. En zo hebben zij hun zonde vervuld. Israël, met andere woorden. Jullie kennen de leerling van Handelingen 28, toch? Wat leerde die? Dat die leerde dat tijdens de reis van Paulus, heeft hij nog het koninkrijk verkondigd? En die brieven die in die tijd geschreven zijn, die zijn niet voor het lichaam van Christus. Men leert dan, Israël is gevallen aan het eind, Handelingen 28. Maar dit is een van zijn, misschien zijn eerste, of het is de Galatenbrief, dat mag je zelf bedenken. Maar in deze brief staat, de toorn wordt overeen uitge... staat daar, de toorn zal overeen komen tot het einde. Dat staat er niet. Is, met andere woorden, Israël is gevallen. Dus de hele theorie van Handeling 28, dat is gewoon, berust gewoon op een onwaarheid. Net zoals in Romeinen lees je ook, in Romeinen 11 zelf, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Dan lees je ook, dus Israël, toen Paulus Romeinen schreef, en dat is in Handelingen 20 geweest, zegt hij dat Israël gevallen is. Dit is zijn eerste brief, of zijn tweede, maar is ook vroeg geschreven, ook in die tijd. Zeker voordat Paulus, al veel langer voordat hij in de gevangenis in Rome zat, toen hij zijn brieven ging schrijven van Efeze, Filippenzen, Colossenzen, ja, is dit geschreven. En dan zie je, de toorn is over hen gekomen tot het einde. En wat is het einde? Als de koninkrijk ingaan, dan is die toorn weg. Wees blij, we leven in de bedeling der genade. Dus nu is dat niet zo. Maar zometeen gaat dat weer spelen. Maar dit is een hele belangrijke tekst, dat je ziet dat Israël dus gevallen is in de tijd dat Paulus aan het rondreizen was en deze brief schreef. Dat is een duidelijk bewijs. Nou, maar wij broeders van u beroofd zijn geweest zijnde voor een kleine wijle tijd naar het aangezicht, niet naar het hart, hebben ons de overvloedige, maar naast dat om uw aanzicht te zien met grote begeerte. Ja, beroofd, dat wil zeggen, als je berooft, dat is on... Beroof is altijd onvrijwillig. Als je iemand berooft, vraagt die man... Nee, als iemand wat wil krijgen van hem... Als jij wat wil krijgen van iemand en hij geeft het gewoon... Maar beroven is dat je iemand tegen zijn wil iets wegneemt. Paulus is ook tegen zijn wil beroofd. Ja, hij werd vervolgd, ik zei het net toch al. En hij moest weg, hij ging naar Berea en daar kwamen ze hem weer achterna. Dus hij moest weer verder. Maar hij wou er eigenlijk blijven. Maar hij zegt, niet naar het hart hoor. En hij heeft zich beijverd om hun aangezicht te zien met grote begeerte. Daarom hebben wij tot u willen komen. Immers ik, Paulus, eenmaal en andermaal. Zie je, twee keer. Maar Satan heeft ons belet. Ja, hoe? Er kwam overal enorme opstand. En hoe belet Satan ons nu? Nog steeds. Want wij hebben de strijd niet tegen de vlees en bloed, maar tegen de macht en de overheden. En dit evangelie, de vervolging, hè, we lazen net in vers 15, hè, dat ze hebben, de Joden hebben vervolgd. Toen was de vervolging met Petrus onder leiding van Paulus. Ja? Maar toen Paulus kwam met het evangelie, dat was, is nu de waarheid. Toen ging de vervolging over van de gemeente van het koninkrijk in Judea of in Israël met de Joodse geloof, de kleine kudde, is overgegaan naar de prediking van Christus, naar de openbaring der verborgenheid zoals Paulus hem predikt. En daar zit nu, dat is nu de focus van Satan. En dat is ook de reden dat hier geen 100 mensen zitten bijvoorbeeld. Dat heeft Satan belet dat. Die probeert de mensen tegen te houden. Nou, dat heb je ervaren. Gaat evangelie. Ik heb het aan veel mensen toch wel verteld. En jullie ook. Over Gods genade evangelie. En Paulus onze apostel. Hebben ze allemaal gezegd. Oh geweldig, ik wil meer horen. Niet iedereen. En sommigen gelukkig wel. Omdat de strijd breekt dan uit. Maar welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst? Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap. Zij zijn de bekroning. Het is niet een kroon die op zijn hoofd staat. Hij zegt het toch ook wel eens, dat is een kroon op mijn werk. Het is geen kroon die op mijn hoofd staat. Het is een bekroning. En dat is bij hun ook zo. De blijdschap of hoop of de kroon des roems. Die kroon, dat is... Zij waren het bewijs en de bekroning van Paulus. Hun geloof is de kroon des roems, zou je kunnen zeggen. En als de Heer Jezus komt, ja, hij zegt, zijn jullie dat ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst? Dat wil zeggen, als Christus komt, ja, hoe komt hij dan? Dat gaat hij later zeggen, maar dan komt hij om ons te halen in de lucht, dan gaan we hem tegemoet. En dan komen we ook bij voor Christus, de rechterstoel van Christus. En Paulus, die kan zich verheugen, ja, In die Thessalonicenzen. Ja? Bij de Heren. Nou. En dat is het. Dat is ook mijn gebed voor ons, ja. Dat wij ook die kroon des roems mogen zijn, ja. Omdat wij zijn getrouw gebleven. En hij zag ook het werk, hè, door Gods woord in hun die geloofden. Dat wij ook geloven wat God zegt in zijn woord. En het dan ook zullen doen. En dan zal het ook werken in ons die geloven. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor deze heerlijke brief van de Thessalonicense, Vader. En dat we ook daaruit geleerd mogen worden. En ook geactiveerd mogen worden. En ja, het werkt des Heren zullen doen, Vader. Als een getrouwe dienstknecht, Vader. Dank u wel, Vader, voor deze dingen. In Christus naam. Amen. Goed, gaan we eerst even koffie drinken. Dan.